In gesprek met Harold Hansen van Rijkswaterstaat, omgevingsmanager. Het gaat over de suppletie van de kust, die ook gaande is hier regelmatig langs Texel. En de vraag is hoe dat allemaal werkt in de praktijk. En dat begint op een gegeven moment als je bij de kust staat en denkt van, mwah, er mag wat aan gebeuren. Harold.
Ja, dat klopt. Het begint eigenlijk bij de basisopdracht die wij als Rijkswaterstaat hebben. En dat is, wij moeten de kust in Nederland op zijn plek houden. Ja. En dan praat ik hier even vanuit de zandige kust. Dus daar waar we duinen en strand hebben.
Ja, zoals van de Noordzee.
Precies, precies. Zo ook op Texel.
Ja.
En daartoe hebben we een lijn getrokken langs de kust.
Ja.
Die verdelen we in vakjes van 250 meter. En in elk vakje van 250 meter moet een bepaalde hoeveelheid zand liggen.
Ja.
Op het strand en het eerste stuk onder water. En als die hoeveelheid zand die daar ligt op een aantal plekken dreigt te overschrijden, dus te weinig dreigt te worden,
ja,
dan moeten we zand aanvullen.
Ja.
Dat noemen we een zandsuppletie. En zo houden we van tevoren, zo bewaken we eigenlijk, dat Nederland niet kleiner wordt en dat de kustlijn op zijn plaats blijft. Dus door jaarlijks te checken, zit overal nog voldoende zand,
ja,
op die plek in de kust en zo niet, dan plannen we suppletie.
Ja, en dat checken we. Meestal zijn er pijlbootjes die dan voorbij varen en kijken hoe diep is het nog. En nou, inderdaad, voldoet het er aan de basiskustlijn.
Ja, dus dat checken, dat doen we met bootjes, maar dat doen we ook vanuit de lucht. Hè? Dus we checken de hoeveelheid zand en het profiel van het zand. Dus hoe schuin ligt het zand ten opzichte van de zeespiegel erbij. Dat checken we vanuit de lucht en vanuit met metingen vanuit bootjes. Die vergelijken we met hoeveel zand er moet liggen. Nou, als het op één plek iets minder is dan zou moeten, is dat niet een probleem. Maar als we een trend zien dat er op verschillende plekken een overschrijding komt van de hoeveelheid zand die er moet liggen, dan gaan we een suppletie inplannen.
Oké, okay, want dan inderdaad zie je het aankomen van de kust wordt wat smaller. Nou, de suppletie, hoe? Nou, in de praktijk zie je dan vaak die boten met die grote spuitkanonnen of de buis op het strand liggen. Maar er gaat wel wat meer aan vooraf voordat het allemaal zover is.
Ja, zeker, zeker. En als ik nog even mag zeggen, hè, de kust wordt wat smaller. Ik leg bewust de nadruk op de hoeveelheid zand, en dat is ook onder water. Dus het kan zo zijn dat er onder water, op de eerste paar honderd meter onder water, een heleboel zand ligt en relatief weinig op het strand.
Ja.
Dan is er qua basis kustlijn, hè, dus qua waterveiligheid, niks aan de hand.
Ja.
Maar als we dus constateren dat er op een bepaalde plek te weinig zand dreigt te zijn. Dus we kijken vooruit, hè? Dus niet op dit moment, maar we kijken vooruit op verschillende punten langs de kust van Texel. Dan plannen we een suppletie in. We maken een programma per 4 jaar en dat houden we elk jaar in de gaten. Dus wij bedenken 4 jaar van tevoren, maken we een plan van we gaan de komende 4 jaar die suppleties langs de kust doen. En per jaar kijken we of het nog nodig is, of er meer zand bij moet, dus dan doen we een soort monitoring. Als dat leidt tot een suppletie, dan zie je buiten op een gegeven moment op het strand, dan kun je 2 soorten suppleties hebben. Eentje is op het strand, dus als er echt veel te weinig zand dreigt te liggen, dan moet je gewoon op het strand suppleren. Als de overschrijding, dus de hoeveelheid zand die er te weinig is, niet zo hard dreigt te gaan, kun je ook zeggen, ik doe een onderwatersuppletie, vooroeversuppletie. En dan leg je hem onder water. Ik kan zo wel uitleggen hoe dat werkt.
Het moet. In ieder geval, er komt een moment dat je zegt, we gaan hem voorbereiden. En wat gebeurt er dan?
Nou, dan gaan we hem voorbereiden. Dan als eerste doen we een aanbesteding. Dus we doen een aanbesteding. We zoeken een marktpartij, een aannemer, die het voor ons kan doen. En als we dat gedaan hebben, dan werkt die aannemer een ontwerp verder uit. Nou, laten we, hier hebben we vaak te maken met strandsuppleties.
Ja.
Die aannemer plant zijn uitvoering. Dan zie je buizen op het strand liggen. Meestal is dat de aanvoer van het materiaal. Je ziet een paar grote bulldozers. Je ziet een lijn de zee in met een boei. En dat schip, dat zuigt 10, 15 kilometer uit de kust zand op van de zeebodem met water. Dat zand komt droog in het schip, in het bun van het schip.
Ja, dat opzuigen van het zand, dat is dan wat verder uit de kust. Hè?
Is wel 10 tot tussen de 10 en 20 kilometer kan dat zijn.
En dan moet het komt naar het strand.
Dat komt naar het strand. Het is zo ver van de kust, omdat we de juiste plek moeten vinden dat zand ook dezelfde samenstelling heeft, dat zand wat van nature op het strand voorkomt. Schip vaart naar die boei, koppelt zich aan die boei, vermengt het zand weer met water en pompt het zand via die buizen naar het strand toe. En dan lopen we zo van Lieverlee met die monding van die buis de kilometers op het strand af waar we die spleetsen neer moeten leggen.
Ja.
Het strand of het zand loopt van nature weer af richting zee. En dan blijft er een mooi nieuw profiel over op het strand. En het voordeel is 1. Dat we weer een heleboel zand in het profiel hebben voor de waterveiligheid.
Ja.
En 2. Het is weer een mooi breed strand om op te recreëren.
Ja.
Maar de basis was echt wel degelijk droge voet voor de toekomst.
Ja. Goed, en dat is die buis op het strand liggen. En dan zie je dat met die, nou, een grote, meestal met grote kracht uit de spuitmond op het strand komen.
Ja.
Vaak er nog de bulldozers erbij. Dat is om spul dan gelijkmatig te verdelen.
Ja, wat je ziet, hè, water en zand wordt op het strand gespoten. En dan zie je het van nature aflopen richting zee. En ontstaat er het natuurlijke profiel. Maar zo'n bulldozer moet toch altijd of wat opduwen richting het duin. Of, hè, soms moet het wat hoger, maar soms moet het wat lager. Dus je blijft die bulldozers nodig hebben.
Ja.
Om de juiste hoogteverdeling op het strand te krijgen, laat ik het zo zeggen.
Ja, natuurlijk is dat hartstikke interessant om naar te kijken als je er voorbij wandelt. Maar meestal zaten we ergens een hekje van hier niet verder wandelen.
Ja.
Zal niet voor niks zijn.
Nee. Nou ja, hè, daar waar zand stroomt, dat is drijfzand. Dat is water met zand, daar moet je niet komen. Dus dat moet afgezet worden. Veilig anders niet, hè? Dat staat op 1. En daar waar de monding van de buis op het strand komt, dus waar het water uitspuit, het zand met water uitspuit, daar ontstaat een gat tijdens het werk van een meter of 5, 6, misschien wel meer.
Okay.
Dus daar wil je niet zijn, dat is levensgevaarlijk. Dus tussen dat punt en de zee, dat is meestal een meter of 200, 300, daar kun je gewoon niet zijn op dat moment. Eigenlijk is de ervaring altijd aan de duinkant, is altijd een ruimte om droog en veilig achter het werk langs te lopen, wordt netjes afgezet. Dus ja, het is ook prachtig om te zien. Het is een prachtig mooi werk als je dat buiten aan de gang ziet. Ja. Ja.
Behalve de werkzaamheden op het strand heb je ook wel de vooroeverse pleet zien. Dan zie je een sleeppoppenzuiger liggen voor de kust en dan komt er een hele grote straal zand komt eruit. Dat is ja, de vooroeverse pleet zien. Wat gebeurt er dan?
Ja, wat je bij een vooroeverse pleet zien doet, dan leg je dus geen zand op het strand, maar bouw je een zandbank voor de kust. En dat kun je op 2 manieren doen, hè. Het opzuigen van het zand gaat hetzelfde zoals ik dat net uitlegde. Dat schip vaart langs de kust. En als het daar diep genoeg is, dan klapt hij de onderkant van zijn schip open. En dan laat hij met beleid het zand afzinken naar de bodem. En ontstaat er zo een zandbank. Als die zandbank op een wat ondieper stuk moet komen waar hij niet kan varen, dan gaan we dat rainbowen. En dan zie je die prachtig mooie boog waarbij hij het zand op de juiste plek spuit.
Ja.
En als je daarmee klaar bent, dan heb je eigenlijk een, nou niet eigenlijk, je hebt een zandbank gebouwd. Wat gebeurt er dan? De golven, die breken op die zandbank. Die nemen bij het uitdrijven richting het strand, nemen die zand mee.
Ja.
Dat zand, dat spoelt tegen het strand aan. Bij eb droogt dat op. De wind pakt het zand mee en het zand waait de duinen in. En zo stijgt ook van Lieverlee de waterkering mee met de zeespiegel. En halen we op de korte termijn de energie uit de golven. Dus zorgen we dat de kust minder snel afslaat.
Ja, dan er zal ongetwijfeld ergens een moment zijn dat er een keuze wordt gemaakt. Of we doen een strandsuppletie of we doen een vooroeverse. Wat is daarvan belang? Wat speelt daarmee om te zeggen we doen of de een of we doen de ander?
Ja, de basisregel die wij hebben. Strandsuppletie als het moet. Vooroeverse als het kan. En waarom doen we dat? Omdat het ene ook aanmerkelijk veel duurder is dan het andere. Dat is de ene.
Ja.
We werken met belastinggeld. Dus als je met een vooroeverse ervoor kunt zorgen dat de basiskustlijn, dus dat onze kust niet kleiner wordt, dat de zandtransport naar de kust voldoende is en er dus voldoende zand in dat profiel van de kust ontstaat, heeft dat voorkeur. Natuurlijk is het zo, als het strand veel te smal wordt en je bij stormen zou zeggen, goh, dan bereikt de zee tocht echt te snel de duinen, dat je dan zegt, dan geven we de voorkeur voor een strandsuppletie, omdat uiteindelijk duinafslag, wat altijd kan gebeuren, maar dat duinafslag wel een afbreuk doet aan je waterkering. Dus aan de ene kant zijn het, we maken de kosten niet als het niet hoeft, maar als het vanuit waterveiligheid optiek op het strand toch echt moet, dan doen we dat.
Ja. En als je dan inderdaad een keer te maken hebt met een dikke storm en er is een hoop zand weggeslagen, dan is mijn ervaring, dan is het meestal, je ziet het niet meer, maar dan wordt altijd gezegd, het is niet weg.
Dat klopt, dat klopt. Ja, ja. En het is ook niet weg. Hè? Dat geldt niet in alle gevallen. Hè? Dat is ook het eerlijke verhaal. Als er echt gewoon hele zware afslag is, dan zul je wel in moeten grijpen. Maar dat zien we eigenlijk niet vaak. Want dat zand vanaf de eerste duinenrij, dat slaat af, maar dat verdwijnt in de vooroever. Dus in het eerste deel onder water. En je ziet vaak dat na een rustige tijd, dat het zand ook wel weer teruggaat het strand op. En ook de duinen weer instuiven, weer jonge duintjes ontstaan. Dus dat noemen we ook wel de dynamische kust. Het mag ook, hè? Er mag ook best wat zand weer in zee verdwijnen en van zee weer teruggegeven worden aan de duinen. En zolang dat systeem, de dynamiek tussen de duinvoet, daar waar de duin begint, en het eerste stuk onder water, zolang daar die dynamiek blijft en daar voldoende zand zit, dan is dat prima voor de waterveiligheid.
Ja, dan een heel ander ding. Als jullie zand aan het opzuigen zijn op de bodem van de Noordzee, daar ligt altijd wel wat. Wordt dat nog gecontroleerd op explosieve andere dingen waarvan je denkt, dat hebben we liever niet op het strand?
Ja, zeker, zeker. Bij elke suppletie, of het nou vooroever is of strandsuppletie, doen we een uitgebreid onderzoek in het winvak. Hè, dat is het gebied waar we zand opzuigen. Naar explosieven, naar andere rommel, want er ligt nogal wat. Hè. En als je die schema's ziet, dan lijkt het wel ook een soort doolhof hoe men moet varen. Maar om ervoor te zorgen dat we geen ongewenste spullen mee opzuigen. Wat we ook doen is dat de schepen voor hun zuigmond roosters hebben, zodat er geen spullen mee binnen kunnen komen. Alles voor de veiligheid en dat we geen explosieven op het strand krijgen. Ja, nee, zeker.
Ja, in explosieven aan boord, dan zit je ook niet op te wachten.
Zeker niet. Nee, nee,
dan, ja. Ander onderwerp wat er komt kijken bij suppletie is bodemboring. Het wordt natuurlijk her en der wordt er in de bodem gewold.
Ja.
Is altijd een gevoelig onderwerp geweest, zeker ook met andere beroepsgroepen hier op het eiland. Hoe gaat Rijkswaterstaat daarmee om? Want ik neem aan dat je niet zomaar 1, 2, 3 op een paar happen uit de zeebodem kan pakken.
Dat... Nee, nee, er zijn één is, en dat is niet zozeer vanwege natuur en ecologie, maar één is, we moeten zand hebben wat zo dicht mogelijk komt bij zand wat van natuur op het strand is. Dus daar zoeken we winvakken. Daar zoeken we vakken om zand op te zorgen. En als we dat dan doen, dan mogen dat ook geen schelpenbanken zijn waar bijvoorbeeld de Zwarte Zee-eind op fourageert. Nou, als je zo ook aan een aantal ecologische randvoorwaarden hebt voldaan. Hè. Je moet ook een ecologische studie daarna doen van waar ligt er het zand wat het makkelijkst op te zuigen is zonder dat je grote schade aan zand, aan schelpenbanken en zo doet. Dan kies je die locatie uit om daar zand te winnen.
Ja. Dan neem ik aan dat ook met vergunningen circus er ook bij komt kijken. Dat...
Ja, precies. Hè. Daar moet je je vergunningen voor aanvragen. Daar moet je een ecologische studie naar doen. En als er gebieden zijn waar veel zeehonden zitten, of het zijn gebieden waar veel zeeënden fourageren, dan mag je daar niet komen. Dus het is een puzzel van ecologische plekken waar je niet wilt zijn, zand wat je nodig hebt omdat dat matcht met de zand op het strand, maar ook gebieden waar veel explosieven liggen. Nou, als je al die voorbereidende onderzoeken hebt gedaan, dan weet je, dat is de plek waar ik zand kan vinden wat ik nodig heb,
ja,
waarbij ik de minste belasting voor de ecologie heb. En dat krijg je dan ook vergund. En daarmee kun je dan je suppletie gaan voeden.
Oké, dat lijkt me ook geen klus wat je in een paar weken voor elkaar hebt om even een opluur in te schoppen.
Nee, nee, zeker. Dat gaat ook, hè, voordat wij aan het suppleren zijn, hebben we die hele monitoring en berekeningen en kustmetingen gedaan. Maar doen we ook al die voorbereiding qua vergunningen, natuuronderzoeken. Dus dat is, ja, je bent zo 2 jaar verder voordat je daadwerkelijk met een schip voor de kust ligt.
Nee, natuurlijk. Nou, ander onderwerp, die hebben we ook nog stikstof. Dat komt ook te pas en te onpas overal voorbij.
Ja.
Hoe gaat Rijkswaterstaat daarmee om bij het onderwerp suppleties?
En nou, stikstof aan zich is overal een onderwerp. Maar kustlijnzorg valt onder beheer en onderhoud. En wij moeten beheer en onderhoud doen om op de wegen om fatsoenlijk te kunnen blijven, mobiliteit te kunnen hebben met z'n allen. Nou. En langs de kust moeten we dit onderhoud doen voor droge voeten. En dan ben je vrijgesteld van een vergunningplicht voor stikstof. Dus in die zin is stikstof voor ons niet een stop om iets niet te kunnen doen, qua droge voeten. Maar duurzaamheid is wel degelijk voor ons van belang. Ook voor de marktpartijen die met ons samenwerken. En dan heb je het over de soorten schepen, de brandstof die de schepen gebruiken, de brandstof die het materieel op het strand gebruikt. Dus in die zin is duurzaamheid wel een belangrijk onderwerp waar we veel aan doen.
Ja, maar er hoeft dus geen aparte vergunning voor stikstof of maatregelen wat dan ook dan te worden genomen.
Nee, niet om dit werk te kunnen plannen. Nee.
Nee. Oké, dat een onderwerp veiligheid aan de orde is.
Ja, veiligheid is natuurlijk een voorwaarde. Want je werkt met zand en water, dat met groot materieel op het strand waar mensen zijn, waar gerecreëerd wordt. Dus het moet veilig en we doen het ook veilig. En we bieden, als het kan, en meestal lukt dat, ook de kans van mensen komen kijken, want het is wel gaaf, maar wel op afstand met de juiste veiligheidsmaatregelen. Dat is een voorwaarde.
Ja. Zo even naar de voorbeoffice gaan. Je ziet die boten zien dag en nacht varen als ze bezig zijn. Zit ook een bemanning op die gewoon wekenlang aan boord zit? Of hoe wordt dat geregeld?
Ja, dat zijn ploegen. Dat zijn ploegen. En die, dat is echt, die zitten week op, week af. Hè. Dus de aannemer heeft echt ploegen. En die zijn dan een hele week op het schip. En die draaien op dat schip ook diensten. En dan zijn ze weer een bepaalde periode vrij. En dan kunnen ze thuis zijn. En dan, dus dat zijn echt ploegendiensten in de periode dat ze op een schip zitten. En het zijn diensten van soms een week of twee weken.
Ja, maar het gaat dus wel dag en nacht door op die schepen?
Het gaat dag en nacht door. Tenzij het weer het niet toelaat. Hè? Want waar je nog wel eens... we hebben dat nu bij Texel Zuidwest ook gehad. Een week harde wind. Ik heb wel eens me laten vertellen... als de golven boven 1,5-2 meter zitten... je moet op een gegeven moment koppelen aan die boei.
Ja.
En als dat niet meer kan, dan kun je niet werken. En dan kun je ook niet veilig werken. Dus ze werken 24/7 door... mits het weer het niet toelaat.
Nou, op een gegeven moment is de suppletie gedaan, ligt het tand er. Hoe gaat het dan verder in zijn werk? Want ik neem aan dat het ook gemonitord wordt.
Ja, en als het zand er ligt, of dat nou onder water ligt of op het strand, dan is het de bedoeling, eigenlijk is het de bedoeling dat het ook weer weggaat. Want één is het de bedoeling dat het weggaat omdat het de duinen in moet stuiven. Want alleen dan stijgt de waterkering mee met de zeespiegel en wordt het duingebied uiteindelijk stapje voor stapje per stapje ook wat breder. En dat was de bedoeling van dynamisch kustbeheer. Maar dat zand verdwijkt dan weer uit dat profiel, hè, wat ik eerder zei. Dus dat profiel van de eerste paar honderd meter onder water tot aan de duinvoet, dat verdwijnt weer. Dus de slijtlaag wordt benut door dat zand de duinen in te blazen. En op een gegeven moment wordt die slijtlaag, die slijt te veel af. En dan komen we op het punt dat we dat jaarlijks in de gaten houden en zeggen, hey, op een aantal punten komt er over een jaar of twee jaar te weinig zand te liggen. En dan plannen we weer een suppletie. Dan vullen we het zand weer aan. Het zij onder water, het zij op het strand. Dus we bouwen de slijtlaag weer op. En dan mag die weer een tijdje afslijten. Nou, en zo zorg je er steeds voor dat bij het afslijten zand de duinen inwaait. Je uiteindelijk die slijtlaag weer aanvult. En dan mag het zand weer de duinen inwaaien. En dat spel van ons als mens samen met de natuur zorgt ervoor dat die korrels zand ons langjarig veilig houden. En dat is natuurlijk een fantastisch principe.
Nou, kustverdediging, dit is een jaarlijks of bijna jaarlijks terugkerend proces. Bij de zuidwestkust van Texel, paal 9 en omgeving, wordt momenteel gekeken van wat zijn er voor andere varianten mogelijk. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, Texel Zuidwest is natuurlijk een plek op dit eiland waar heel veel erosie is. Daar slijt het hard af. Het water loopt, het stroomt heel hard om de zuidpunt van Texel heen. Dus veel erosie. Onder leiding van de provincie en in samenwerking met ons, Staatsbosbeheer, Defensie, Hoogheemraadschap en de gemeente Texel, wordt er een verkenning gedaan naar hoe kunnen we nou het beste met dit gebied omgaan, wetende dat de zeespiegel stijgt en de waterkering ook robuuster moet worden. En hoe doe je dat hier nou? Dat doen we nu door heel veel zand steeds aan te brengen. Maar we hebben natuurbelangen, we hebben recreatiebelangen, noem maar op. Dus welk scenario is voor de langjarig, dus voor de verdere toekomst, nou het beste om hier de kust op zijn plek te houden, rechtdoend aan alle belangen die daar spelen? Nou, dat is onderwerp van deze studie.
Grote puzzel.
Een grote puzzel, die is nu bezig. Hè? Dus heel benieuwd waar we toe komen met elkaar. Maar interessant en belangrijk om dat nu te doen. Het is nu niet acuut, want we hebben nu de tijd om voor de langjarige toekomst goed met elkaar na te denken hoe we dit verstandig kunnen doen. Nou, dat loopt nu onder leiding van de provincie in deze studie.
Nee, dat is een van de varianten die daar speelt. Dat is van we laten het helemaal los het beheer. Dat is een van de extreme varianten. Als je iets in de praktijk serieus zou doen, je zegt van nou 10 jaar lang, 15 jaar lang, we doen helemaal niks meer aan die kust en we zien wel hoe die zich ontwikkelt. Wat zou je dan kunnen verwachten?
Ja, dat is speculeren. Hè? Ja, het is erosief. Dus als je nu weet, je zou nu niks meer doen, dan wordt het strand smal en zand stroomt weg. We weten ook langs de kust dat de natuur een bepaald evenwicht vindt. En waar dat evenwicht in dit scenario zou liggen, ja, dat weten we niet. Hè? En het is een van de uiterste scenario's van niks doen tot doorzetten wat we nu aan het doen zijn. Dus ga er ook vooral niet vanuit dat dat hem wordt. Maar dat er ergens, als je iets loslaat, een nieuw evenwicht ontstaat, dat is wel zeker. Maar waar dat is, ja, dat zou zo'n studie uit moeten wijzen. Ja.
Nee, dan maar. Goed. Harold, dank voor de uitleg. Dan kunnen we verder.
Graag gedaan. Dank je wel.